gepost door Vatniksop in het Nederlands, officieel, bij 11 juni 2024. Vandaag een draadje over Rusland en hoe het al op verschillende manieren probeert Oekraïns grondgebied te veroveren. Het is een geschiedenis die veel analisten niet kennen, maar wel essentieel is om de situatie in Oekraïne te begrijpen. De onafhankelijkheid van Oekraïne werd van kracht op 24 augustus 1991. Korte tijd later werden verdragen getekend over meer praktische zaken met onder andere het leasen van de haven van Sevastopol voor de Russische Zwarte Zeevloot. Al vrij snel besloot Rusland dat te schenden. De Supreme Soviet, een van de hoogste politieke organen in Rusland, riep Sevastopol uit tot permanent Russisch grondgebied. Dit leidde uiteraard tot spanningen. Oekraïne kaartte de zaak op internationaal niveau aan bij de Veiligheidsraad over de Russische schendingen van haar territoriale integriteit. Die territoriale integriteit was in principe al lang geregeld. Rusland was erfgenaam van de Helsinki-akkoorden uit 1978. Er was het Boedapest-memorandum uit 1994 en de onafhankelijkheidsverklaring. Toch werd in 1995 een tijdelijke regeling getroffen. In 1994 pleegde Russisch georiënteerde Yuri Meshkov een coup op de Krim. Hij verwerpt de Oekraïnse grondwet en roept de Krim uit tot onafhankelijk met verdere intenties later bij Rusland aan te sluiten. Het brengt Oekraïne in een lastig parket. Als het militair zou ingrijpen, was de kans groot geweest dat Rusland te hulp zou komen. Rusland deed dat eerder bij conflicten in Abchazië en Transnistrië. De Russische vredesmachten verlieten het grondgebied nooit. Over de situatie in Abchazië werd in 1993 het Sochi-verdrag getekend, wat voorzegt in terugtrekking van Russische troepen. In 1999 beloofde Rusland in een peace-verdrag troepen terug te halen uit Transnistrië tegen 2001. Het gebeurde alleen nooit. Hoewel Rusland officieel aangeeft dat de Krim Oekraïens is, zijn er ook andere geluiden, zoals die van de Moskou-burgemeester Lushkov die de coup steunt. Na 1994 lobbyt Lushkov dan weer dat Sevastopol Russisch grondgebied moet blijven. Als drukmiddel zegt Oekraïne daarom in 1997 een speciale status bij de NAVO te willen voor haar bescherming. Het stond met het Boedapest-memorandum immers haar kernwapens af. Zover komt het niet. Rusland en Oekraïne maken nieuwe afspraken. Uiteindelijk sluit Oekraïne twee verdragen met Rusland in 1997. De eerste is het vriendschapsverdrag over het respect voor elkaars grenzen en verdere samenwerking. Een tweede verdrag, de Partition Treaty, die gaat over hoe beide marines de Krim gebruiken als basis. 12 Ook de NAVO en Rusland sluiten in 1997 een verdrag. In Parijs komen de machtsblokken samenwerkingen overeen. Ook wordt afgesproken dat beide blijvend inspanning zullen leveren tot behoud van vrede op het Europese continent. 13 In 2003 krijgt president Kukma een Russisch voorstel tot lidmaatschap van de Euro-Aziatische Unie, hij weigert. Kort daarna begint Rusland met het bouwen van een dam die het Russische vasteland met een Oekraïns Krim-eiland moet verbinden. Oekraïne is verbolgen over de actie. 14 Het leidt uiteindelijk na grote druk tot het verdrag van Tuzla in 2003, wat nog maar eens moet voorzien in de integriteit van Oekraïne in haar territoriale wateren. Oekraïne had inmiddels wel al heel vaak afspraken met Rusland gemaakt. 15 Er is veel Russische invloed rond de presidentsverkiezingen van 2004 in Oekraïne. Het Kremlin probeert Janukovic verkozen te krijgen. Na grote fraude van die laatste en een nieuwe verkiezingsronde wint de pro-Europese Yushchenko. Het is tegen het zere been van Rusland. 16 Yuri Lushkov, inmiddels de nummer 2 van Poetins partij, woont een samenkomst bij van een nichegroep die een Kharkiv-republiek wil stichten in 2005. Het geeft eens te meer aan Rusland de zaak probeert te destabiliseren. In 2007 is er een ontmoeting tussen de Poolse delegatie en het Kremlin. Pools minister Sikorski geeft later aan dat Rusland voorstelde Oekraïne op te delen. Of Polen de provincie Lviv, vroeger Pools grondgebied, niet wil hebben. Alsof het een plakje cake betreft. In 2014 heeft Rusland middels knokploegen en nep-protestanten veel onrust veroorzaakt in Oekraïnse gebieden zoals Dnipro, Odessa, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Luhansk. Later zal Russen ook paramilitaire groepen sturen die zich voordoen als lokale separatisten. Vergeten is dat Rusland eigenlijk probeert om opnieuw een Kharkiv-republiek uit de grond te stampen. In 2014 vindt het aanvankelijk burgemeester Kearns aan zijn kant. Doel is dat Janukovic na zijn vlucht uit Kiev daar de Kharkiv-republiek kan uitroepen. Het loopt anders, Kearns bedenkt zich aan switcht van kamp. Kharkiv, dat een dag onder controle is van door Rusland gestuurde protestanten, is weer Oekraïens, Janukovic vlucht naar Rusland. Een kleine terugkeer naar puntje 13. De Euro-Aziatische Unie. Rusland wilde heel graag dat Oekraïne daarbij kwam, hoewel Kuchma dus geweigerd had. Janukovic had in 2010 ineens een campagne gevoerd dat hij lid van de EU wilde worden. Janukovic kanselde het toetreden tot de EU eind 2013, maar belangrijker, en vaak vergeten, hij stuurde vrijwel meteen aan op toetreding van de Euro-Aziatische Unie. Dat zou de deur naar de EU voorgoed dichtgooien en Oekraïne economisch aan Rusland binden. Dat heel veel Oekraïners geen zin hadden om via de Euro-Aziatische Unie weer aan Rusland vast te zitten mogen duidelijk zijn. Men zag in Oekraïne ook hoe het Belarus verging dat onder druk van Rusland stukje bij beetje haar federale integriteit opgaf, mede dankzij de EU. Rusland lanceerde het Uniestaatmodel voor Belarus, waarin het via politieke weg, verdragen en economische druk uiteindelijk een veredelde provincie van Rusland is. Het is de nachtmerrie voor heel veel Oekraïners. Kortom, Rusland probeert al sinds de onafhankelijkheid van Oekraïne op allerlei manieren aan het grondgebied van Oekraïne te knagen, middels revoluties, coups, bouwprojecten, militaire invallen en voorstelen aan buurlanden van Oekraïne. Met verdragen bedondert het de boel. Apenstaartje tret riderap een rol.